Ik wilde vandaag hebben over de vrucht van de geest. Ja, daar hoort een appeltje bij. De vorige keer heb ik ook, ja, dat is een tijdje terug alweer, februari geloof ik, heb ik ook een keer over de vrucht van de geest gesproken. Toen hadden we het over dat ene partje, de vrucht van de geest is liefde. Maar, zoals ik misschien al wel eens gezegd heb, een mandarijn, als je het misschien weet, heeft gemiddeld 9 partjes. Ik wist het niet, maar dat heeft iemand mij verteld. Een mandarijn heeft gemiddeld 9 partjes. En de vrucht van de geest is ook een vrucht met 9 partjes. En vandaag willen we gewoon eens even over dat tweede partje nadenken. Blijdschap. En daarvoor gaan we niet meteen naar Galaten 5 vers 22, want dat is natuurlijk meteen het bekende gedeelte. Dat komt vandaag misschien nog wel eventjes voorbij, maar we gaan lezen met elkaar Lucas 15. Lucas 15 vanaf vers 1. Lucas 15 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Ja. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar Jezus te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden mopperden en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En Jezus die sprak deze gelijkenis tot hen en zei: wie van u 100 schapen heeft en er 1 verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 10 schellingen heeft en er 1 verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat ze hem vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: verblijd u met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren had. Alzo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. Tot zover. Nou, vandaag over blijdschap. En dit is een gedeelte dat gaat over blijdschap. Nou, zoals ik al zei, een mandarijn heeft gemiddeld 9 partjes. En de vrucht van de geest is ook een vrucht met 9 partjes. De vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, is... wie kent hem? Begint met liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid komt vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn ze, 9 partjes. Liefde, blijdschap, vrede, ik heb geoefend, hè? Vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, als we nou deze woorden bekijken, dat zijn eigenlijk allemaal hele mooie woorden. Wat zou het tegenovergestelde van liefde zijn? Haat, ja. Van blijdschap? Verdriet, ja. Vrede? Oorlog. Ja, oorlog. Het hoeft natuurlijk niet alleen maar iets wereldwijds te zijn, denk ik. Hè? Want we kunnen ook, ruzie kan ook. Hè? Want het kan ook inderdaad in ons eigen leven soms dat je die vrede niet hebt. Hè? oorlog, ruzie. Ja, ja. Langmoedigheid.
Kort lontje.
Kort lontje. Ja, inderdaad. Klopt, klopt. Langmoedigheid. Een ander woord voor langmoedigheid is geduld, hè? Geduld, langmoedigheid, inderdaad. Tegenovergestelde, een kort lontje. Vriendelijkheid. Boosheid. Boosheid, ja, ja, inderdaad. Goedheid. Wat zei je nou? Ikgerichtheid. Ja, ja. Niet zo gek eigenlijk. Ja, een goede vrouw heb ik toch, hè? Hey. Ja, trouw. Ontrouw, ja, ontrouw, ja, ja. Zachtmoedigheid.
Hart,
wreed, ja. Zelfbeheersing. Nou, ja, ja. Wat moeten we daar nou van maken? Zelfbeheersing. Ja, ik kan mijn geduld niet meer... Wat zei? Impulsief, impulsief, ja. Opvliegend vind ik ook een mooie, opvliegend. Ja, inderdaad. Ja, dat zijn zo allemaal van die begrippen en we kennen vaak de mooie kanten van, maar er is vaak een andere kant. En die andere kant is vaak niet zo mooi en het is juist de wens, denk ik, van Gods woord, van God zelf, dat wij leren, ja, het is niet alleen maar leren, maar dat we adopteren, dat we in ons leven aannemen die goede elementen, die goede vrucht in ons leven, zodat wij andere mensen zijn in deze wereld. Nou, we waren deze zomer op vakantie in Duitsland en daar hebben we enorm veel bramen gezien. En we hebben er ook van geplukt en ook gegeten, het waren er echt heel veel. En als we hadden gewild, denk ik, hadden we liters confituur kunnen maken. Zoveel bramen hebben we gezien, het was echt heel veel. En sommige van die bramen die plukte je dan en die zaten nog een beetje vast. En als ze dan een beetje te vast zitten, dan zijn ze nog heel zuur. En ik had er op een gegeven moment ook zo eentje, dit was echt zo, die heb ik uitgespuwd. Maar anderen die waren heerlijk zoet en dat is gewoon, ja, geweldig genieten en dat is een zegen. We hebben ook onderweg en in Duitsland, we hebben ook andere vruchtjes gezien, rode vruchtjes, zwarte besjes, wilde aardbeien. We hebben zo van alles wel gezien. Maar kan je nou zomaar elke vrucht die je ziet, kan je die zomaar eten? Zoals een appel, deze appel, dit is een appel, die komt van onze eigen appelboom. We hadden een, ja, prachtig, hè? Een prachtige appelboom. Ik geloof dat het zo'n beetje de enige appel is die... het was niet zo'n rijke oogst dit jaar. Nee, er waren er wel een paar meer, maar het waren er niet zoveel. Ik heb er de mooiste uitgekozen. Maar goed, een vrucht. Ja, we zijn natuurlijk heel fier op deze ene appel. Dus die moest ik eventjes tonen aan jullie. Ik ga er niks mee doen. Ik ga hem niet doorsnijden. Ik ga hem niet schillen. Ik ga hem niet opeten. Ik ga er niet mee gooien. Dat gaan we allemaal niet doen. Maar, kan je nou zomaar elke vrucht die je vindt, kan je die nou zomaar eten? Eigenlijk niet. Nee, er zijn vruchten bij waar je ziek van wordt als je ze eet. Dus daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. En Jezus die zegt in Matteüs 3 vers 8, breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Dus, met andere woorden, wij moeten in ons leven vrucht voortbrengen die goed is om van te eten. Een vrucht waar ook anderen zegen door ontvangen.
Even kijken of hier iets van een zakdoek is. Ik heb weer vis.
Nee. Maar ook dan is mijn geweldige vrouw daar wel met een... Dit is toch bijzonder, hè? Dat is ook een... Eigenlijk... Dat is het tiende padje. Ja. Vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt. Een vrucht die goed is om van te eten. Zo moeten ook wij, dat moet ook in ons leven aanwezig zijn. Een vrucht waar anderen zegen door ontvangen. En ik hoop dat dat iets is wat ook van ons gezegd kan worden. Dat ook wij mensen zijn die goede vrucht dragen. Nou, en blijdschap, dat is dan één van die partjes van de vrucht van de geest. Nou, afgelopen week was Lydia op tentenkamp als deelnemer en Hester als leiding. En we volgden zo een beetje via WhatsApp al die berichten die er binnenkwamen. Nou ja, goed, en we hebben allemaal het weer gezien in de afgelopen week. En het heeft nou niet bepaald meegezeten. En er waren in dat kamp echt bepaalde dingen die enorm hebben tegengezeten. Het begon, dat kamp begon met een liftwedstrijd. Moesten ze in 17 uur tijd, moesten ze een heel parcours afleggen, liftend en wandelend. Een paar honderd kilometer. En dan moesten ze dat parcours afleggen. En dat heeft ook enorm tegengezeten. En wij hebben daarmee ook ja, op een afstandje, we hebben dat allemaal gevolgd en Jonas ook. We hebben dat met elkaar gevolgd en toch, we konden eigenlijk niks doen, want ze zaten daar ergens in de Ardennen en wij, ja, we voelden ons alleen maar machteloos. Maar voor hen, zoals zij daar in dat kamp zaten, zij moesten toch maar proberen om de moed erin te houden. En dat was niet altijd gemakkelijk, zeker als je dan op een gegeven moment 3 uur op een kruispunt in Charleville staat te liften en al die auto's die rijden maar voorbij en er is geen enkele auto die je meeneemt. Dat is ontmoedigend. En als je dan al die dagen die regen over je heen hebt, dat is ontmoedigend. Je hoopt op een geweldig kamp en je hoopt op een geweldige ervaring. En die liftwedstrijd, dat was een wedstrijd, dat was de bedoeling dat je als eerste binnenkwam, weet ik het precies, we gaan de verhalen allemaal nog horen, ze is nog niet thuis. Maar ja, het is de bedoeling dat je de moed erin houdt. Maar dat soort dingen kan je wel ontzettend ontmoedigen. En dan toch blijdschap. Blijdschap is een onderdeel van de vrucht van de geest. Onze appelboom die geeft appels ook als het regent, ook als de zon schijnt, ook als het waait, als er onweer is. Het maakt niet uit, onze appelboom die geeft appels. Het zijn er niet zoveel, maar hij geeft appels. En het ene gewas is al sterker dan het andere. En elk gewas heeft ook water nodig en zonlicht. Maar die vrucht die komt er. Wat ook de omstandigheden zijn. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor ons eigen leven. Wat voor weer het ook is in ons leven. Of we nu te maken hebben met voorspoed in ons leven. Of juist met tegenslagen. Of we eens een vette pechdag hebben. Pannen met de auto of wat dan ook. Rot weer tijdens onze vakantie. Dat kan ook zo vervelend zijn. Of geen goesting om naar je werk of naar school te gaan. Problemen met je buren. Sukkelen met je gezondheid. Blijdschap is een vrucht of een partje van die vrucht van de geest. Dat groeit gewoon. Ondanks alle omstandigheden. En ik moet zelfs zeggen, moeilijke omstandigheden, ook voor een boom, moeilijke omstandigheden, die zorgen ervoor dat een vrucht juist sterk wordt. En dat een vrucht echt enorm kan groeien. En zo geldt het eigenlijk ook wel een beetje voor ons eigen leven. De moeilijke omstandigheden, die maken eigenlijk wel dat onze vrucht juist sterk wordt. Blijdschap is een partje van de vrucht van de geest. Het groeit gewoon, wat ook de omstandigheden zijn. Wanneer ons leven gevoed wordt met het levende water van Jezus Christus. En wanneer de zon van Gods gerechtigheid over ons leven opgaat. En dan is die blijdschap daar gewoon. Jesaja 61 zegt, ik verblijd mij zeer in de Heere, mijn ziel juicht in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Betekent dat dan dat we altijd maar in elke omstandigheden in een soort hoi hoi stemming moeten zijn? Wanneer je een rugoperatie hebt gehad en je hebt pijn, wanneer het tegen zit. Wanneer je andere omstandigheden in je leven hebt, die hebben allemaal tegengezeten. Misschien echtscheiding, misschien problemen thuis, misschien problemen met je kinderen. Moet je dan altijd maar hoi hoi stemming zijn? Nee, natuurlijk niet. Maar toch is er een bepaalde zekerheid in je leven, een bepaalde rust, een bepaald perspectief. Je hebt een bron van hoop in je leven en die bron, die maakt dat jij licht ziet waar alles om je heen donker is. Ik had een paar jaar geleden bij mij op school, op een van mijn scholen, daar zat zo'n heel schattig, lief, maar ook heel kwetsbaar meisje met een verstandelijke beperking. Ze was denk ik ergens in de leeftijd zo 24, maar ze zag eruit als een meisje van een jaar of 12 en ze had het niveau van een jaar of 6, denk ik. En was een heel lief meisje met van die dunne spillebeentjes, klompvoetjes. De tanden die stonden een beetje naar voren. Maar ze had van die grote bruine ogen en 2 paardenstaartjes. Een heel lief meisje om te zien. Maar er was bij ons op school, op de speelplaats, ook 1 jongen. En die had het voortdurend op haar voorzien. En als het lukte, dan liep hij naar haar toe en dan sloeg hij haar heel hard op het hoofd. Zomaar uit het niet. Zomaar, plotseling, zonder reden. En we probeerden die 2 leerlingen altijd uit elkaar te houden. Maar soms, als je even niet oplette, dan glipte die jongen er tussendoor. En dan liep hij naar haar toe en dan sloeg hij haar heel hard tegen het hoofd. En dan werd die jongen natuurlijk, als we dat opmerkte, dan werd die jongen meegenomen en dan werd hij berispt en dan kreeg hij een gepaste straf. En dat meisje, ach, die begon dan hartverscheurend te wenen. En dan mochten wij als leerkrachten proberen om dat meisje weer te troosten door bemoedigende woordjes tegen haar te spreken. En dan zei hij, ah ja, Hij heeft dat gedaan, maar hij is nu weer ver bij je vandaan en we proberen hem bij je vandaan te houden. Probeer maar weer blij zijn. En dan riep ze altijd heel luid, ik moet blij zijn. Dat was haar manier om de dingen te verwerken. Ik moet blij zijn. Vervolgens snotterde en snikte ze weer verder, maar ik moet blij zijn. Blijdschap. Er zijn zo een aantal van die teksten in Gods woord die ook spreken over blijdschap. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, hebben we gelezen, verborgen in een akker die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Blijdschap. Psalm 119, vers 111 zegt, uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap van mijn hart. Of, dat vind ik nog altijd, ja, eigenlijk de allermooiste psalm uit Gods woord, Psalm 51, ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein, dan ben ik, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw, doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat u verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil. En laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Blijdschap. Zo belangrijk element ook in ons leven. Blijdschap is als het ware als een vitamine die je leven binnenstroomt wanneer Gods zon en regen hun werk doen. Nou, weet jij nog wat het allermooiste is wat jou ooit in je leven is overkomen? Vast wel zo'n hele mooie herinnering. En weet je nog hoe je toen reageerde, toen je dat overkwam? Ja, dat zal een reactie van blijdschap geweest zijn, lijkt mij zo. En in het verhaal wat we deze morgen lazen, is er ook blijdschap om iets dat gevonden wordt. Een schaap dat verloren was, is weer teruggevonden. En geld dat zoek was, is weer teruggevonden. En als je dat terugvindt, geeft dat blijdschap. En dan bedoel ik niet 10 cent, maar als het echt een bedrag is, dan ben je blij als je dat weer terugvindt. En zo staat de Bijbel eigenlijk vol met allerlei verhalen die blijdschap tonen, die blijdschap naar voren halen. Ik denk ook even aan het verhaal van Zacchaeus. Zacchaeus die een heel nieuw leven vond. Hij zat daar ergens in die boom, omdat niemand liet hem naar voren gaan. Hij zat er ergens in een boom te wachten tot Jezus hem zag. En toen Jezus hem in het oog kreeg, toen klom hij naar beneden. En dan staat er, hij ontving hem met blijdschap. Er was iets gebeurd in zijn leven. Dit was een bijzonder moment. Een heel bijzonder moment dat zijn hele leven op zijn kop zette. Ik denk ook aan het verhaal van die kamerling uit Ethiopië, uit het boek Handelingen, die onderweg was van Jeruzalem terug naar Ethiopië. En hij had het Bijbelboek Jesaja had hij bij zich. En dan komt Filippus en die legt hem onderweg het evangelie uit. En nadat Filippus hem dat evangelie had uitgelegd en gelijk van de gelegenheid gebruik had gemaakt om deze man te dopen, Filippus was dan plotseling verdwenen, staat er, maar deze man ging zijn weg met blijdschap. Blijdschap, dat is zo een heerlijk element in je leven wat je mag kennen, zelfs in moeilijke omstandigheden. Deze mensen, die waren opgetogen, ze waren blij met datgene wat ze hadden gevonden in hun leven. En er is blijdschap in de hemel, staat er, over één zondaar die zich bekeert. En een van die dingen die in al die verhalen opvalt, is dat er altijd ook weer andere mensen bij betrokken zijn. Vrienden, buren, er staat zelfs, er is blijdschap in de hemel. Nou, ik herinner me nog een collega van destijds, dat ik nog in Nederland mijn werk had, een collega die een prijs had gewonnen in een loterij. Nou, binnen de kortste keren wisten alle collega's het. Binnen de kortste keren had ze dat aan iedereen verteld. En ik herinner me ook nog iemand die heel graag op haar werk een bepaalde functie wilde bekleden. En wat was ze blij toen die functie haar ook uiteindelijk werd toebedeeld. Dat ze die functie ook daadwerkelijk kreeg. En ze moest het kwijt en ze deelde dat met iedereen om haar heen. En zo gaat dat. Wanneer je blij bent, dan houd je dat niet voor jezelf. Dan deel je dat met anderen. Dat is hoe blijdschap werkt. Nou, ik weet niet hoe dat gegaan is toen jij christen werd, is dat zo'n heel radicaal moment geweest. Zo van het ene moment op het andere werd je hele leven op zijn kop gezet. Of misschien is het iets geweest wat heel geleidelijk aan is gegaan. Zo in de loop van de tijd ben je tot andere inzichten gekomen, is dat gegroeid. Of misschien ben je wel altijd in een christelijke omgeving groot geworden. Ben je eigenlijk bij je weten altijd een christen geweest. Heb je dat gewoon van thuis meegenomen? Maar is dat leven als christen voor jou ook van grote waarde? Ben je er blij mee? Nou, ik hoop dat we dat allemaal kunnen beamen. Dat we echt ook kunnen zeggen, ja, dat is voor mij zo'n zegen geweest. En ik ben zo dankbaar dat ik Jezus heb mogen leren kennen in mijn leven. En toch is het echt niet zo dat blijdschap alleen maar hoort bij geluk wat je vindt. Bij iets wat je verloren had en wat je terug hebt gevonden. Of bij het winnen van een loterij of bij het ontvangen van een heel nieuw leven. De Bijbel die leert ons duidelijk dat we ook blij kunnen zijn in heel andere omstandigheden. Paulus, die zegt bijvoorbeeld in Colossenzen 1 vers 24, thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd. En ik vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Ik verblijd mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, zegt Paulus. Nou, Rebecca die noemde deze morgen dankbaarheid. We zijn dankbaar dat we hier in vrijheid kunnen samenkomen. En dat wij die vervolging niet kennen in ons leven. En natuurlijk, daar ben ik inderdaad enorm blij om. Echt wel. Maar ik weet dat er ook christenen zijn die wel met vervolging te maken hebben. En die zeggen precies het tegenovergestelde. Het is bizar. Die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen gewoon, ik ben zo dankbaar voor die vervolging, want dat houdt mijn geloof levend. Ga er maar aan staan. Dankbaar voor de vervolging. Paulus is blij vanwege datgene wat hij om uwentwil, om ons mag leiden. En ook de apostelen, nadat zij door de overpriesters van de tempel waren verhoord en bestraft en gegezeld. Er staat in Handelingen 5, zij verblijden zich dat ze verwaardigd waren, waardig geacht waren, ter wille van de naam van Jezus Christus smadelijk behandeld te zijn. Ze verblijden zich dat ze verwaardigd waren. Ze verblijden zich dat ze waardig geacht waren om smadelijk te worden behandeld ter wille van de naam van Jezus. Heftig. Maar het is wel wat er staat. En blijkbaar is dat ook de realiteit in deze levens. Blijdschap is blijkbaar niet iets wat je alleen maar overvalt wanneer je iets geweldigs overkomt. Blijdschap is ook een keuze. Psalm 119 vers 162 zegt, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Verblijden is een keuze. Jesaja 61 vers 10, ik verblijd mij zeer in de Heere, mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Zoals een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt en zoals een bruid die zich met haar versierselen tooit. Verblijden. Een keuze. Het is iets waar je actief iets aan kan doen. Blijdschap is dus een keuze waar we gebruik van kunnen maken. Het is een hulpmiddel wat God ons heeft gegeven om kracht te vinden in elke omstandigheid. Nou, dat is dat tweede partje van die vrucht van de geest. Blijdschap is iets wat God ons wil geven wanneer we met hem verbonden zijn. Het is de kracht die God ons geeft om ons te helpen om door te gaan in elke omstandigheid, hoe moeilijk het ook is. En blijdschap is iets, als we dat ontvangen van God, dan dringt dat als het ware door tot in al onze zintuigen. Dat dringt door in elk facet van ons leven. En ik hoop dat deze vrucht, deze blijdschap, ook een smakelijke vrucht mag zijn. Een vrucht om van te genieten. Waar wij van mogen genieten, waar ook anderen van mogen genieten. En ik hoop van harte dat deze vrucht je ook echt zal smaken. Laat het zo zijn dat we van die vrucht ook uitdelen aan anderen. Want vruchten zijn bedoeld om tot een zegen te zijn. Voor onszelf, voor anderen, tot eer van Gods naam. Zullen we nog samen de Heere danken. Heer Jezus, wat is dat kostbaar dat u ons in de donkerste momenten van ons leven, in die momenten die soms zo uitzichtloos zijn, die momenten dat we ons misschien wel verlaten of eenzaam voelen, dat we met pijn en met verdriet in ons leven rondlopen, dat u ons diep van binnen iets wilt geven, wat zo groot is, wat zo rijk is, dat we in staat kunnen zijn om stand te houden, ook in die moeilijke omstandigheden. Dank u wel dat u ons blijdschap wilt geven in ons leven, zelfs als de dingen niet gaan zoals wij het zouden willen. En Heer, dan vraag ik u ook of u ons wilt leiden, of u ons wilt helpen om ook van die vrucht uit te delen aan anderen en tot een zegen te zijn, opdat uw naam ook in ons leven gezien mag worden, dat u ontdekt mag worden. Vader, gebruikt u ons tot eer van uw naam en laat die blijdschap ook ons deel mogen zijn. O Heer, we vragen het u, we bidden het u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Amen.